Dit is een podcast van operamagazine.nl. Ze woont in Amsterdam, maar werd geboren in Tashkent, Oezbekistan. Ekaterina Leventhal. Ze speelt harp, zingt klassieke opera, maar net zo lief staat ze in meer experimenteel muziektheater. Onlangs maakte ze haar eerste eigen voorstelling, De Weg, over het bijzondere verhaal van haar leven tot het moment dat ze voet zette op Nederlandse bodem. Ekaterina Leventhal vertelt over wat haar drijft, inspireert en uitdaagt. Ekaterina Leventhal, geboren in Oezbekistan, bepaalt geen gewone Nederlandse jeugd. Ik wist dat wel een beetje, maar durfde je daar nooit over te vragen. Tot je zelf kort geleden met het programma De Weg kwam en jezelf als het ware ook dat verhaal naar buiten bracht. Hoe was het om zo'n productie over je eigen leven te maken?
Heel bijzonder. Ook voor mij was het een soort openbaring en een soort bijna uit de kast koming, zou ik bijna kunnen zeggen. Want vooral in het schrijfproces, want ik ben het zelf gaan schrijven, en dat begon ongeveer half jaar voordat de productie uitkwam, en ideeën voor me begonnen al veel eerder. Dat was eigenlijk bijna een soort zoektocht naar mezelf in mijn jeugd. Ophalen van herinneringen, ophalen van gênante dingen, minder gênante dingen. En daar heel erg over nadenken. Dus het was ook voor mij een bijzondere stap.
Het verhaal, we gaan het niet helemaal vertellen, maar is een opa uit de Oekraïne. Nee, een oma uit de Oekraïne, een opa uit Sint-Petersburg, die elkaar in Tashkent treffen.
Ja.
En daar word jij geboren uit hun kinderen, de ouders. Alle twee in de muziek. Moeder pianolerares, vader werkzaam in het theater bij opera en ballet. Wat voor soort werk deed hij daar? Was hij technisch bezig of artistiek?
Nee, fluit. Hij speelde fluit in het orkest.
Dus je komt, nou, cliché uit een muzikaal gezin.
Ja. Ja, zeker.
Maar je speelt geen piano en je speelt geen fluit, maar je speelt harp en je zingt.
Ja. Ja.
Hoe was die jeugd op het gebied van muziek, van muzikale impulsen? En
heel rijk. Enorm rijk. Ik kan daar echt niets anders over zeggen. Ik groeide op in het opera- en ballettheater, waar ik als kind aan huis was. En voor mij was dus datgene wat op toneel gebeurde, was het echte leven. Ik geloofde echt in prinsen en ik geloofde in echt één liefde waar je fataal op verliefd wordt. En dat zal dan wel een prins op het witte paard zijn. Dus voor mij was het een realiteit. Bovendien zat ik op mijn laatste paar jaar van mijn leven in Tashkent op een speciale muziekschool voor getalenteerde kinderen. Daarover vertel ik niet in de voorstelling, dat was ooit wel de plan, maar op een gegeven moment moet je kiezen natuurlijk wat heeft prioriteit. En daar zaten alle kinderen die instrument deden. In alle lokalen stond piano. En zodra we lokaal binnenstormden, dan gingen we ooms de beurt op die piano. Eén passage na een ander. En ik was daar zo jaloers op dat ik thuis natuurlijk nog harder studeerde en nog meer deed. En enorm kon genieten en mezelf verliezen in de schoonheid van de muziek. Ja.
Wat voor muziek was dat?
Heel traditioneel en klassiek. Dus Beethoven. Ik speelde graag Beethoven, Liszt. Ik kon eigenlijk heel goed piano. En harp deed ik ook. Ik had thuis geen harp. Ik studeerde harp op die school. En thuis deed ik heel veel Chopin en Beethoven en Mozart en Bach natuurlijk. Heel klassiek en traditioneel.
Met het idee dat er een toekomst voor je lag in de muziek?
Ja, ik had het eigenlijk wel. Er was geen vraag over mogelijk. Dat zou ik later ook gaan doen.
Op een bepaald moment, dat vertel je in de voorstelling, wordt het klimaat voor jou en je familie onaangenaam in Tashkent.
Ja.
Was dat de periode van de onafhankelijkheid van Oezbekistan? Ja. 91 was dat geloof ik?
91, 90, 90. Dat begon met de komst van Gorbachev en daarna werd het ietsjes erger. Dus een soort vrijheid, glasnost, vrijheid van meningsuiting, een soort reformatie, een toestand van een revolutieachtig. Het land viel uit elkaar. En het lag eigenlijk daaraan dat er op een gegeven moment ook economisch niks meer in de winkels was. En politiek neiging kwam ook zeker eerst van de Baltische staten om onafhankelijkheid te willen. En dat neigde allemaal naar een uitval of verlies van identiteit van zo'n groot land. En toen begon iedere natie of iedere republiek die eigenlijk veel meer aan hun eigen identiteit had, dat ook ieder republiek voor zichzelf op te eisen. Mm-hmm. Het is Oezbeken ook niet te verwijten dat ze dit deden. Zij hebben ook hun identiteit kwijtgeraakt tijdens de Sovjet-Unie. Dus dat was zeer evident dat zij daarnaar gaan zoeken. Op het moment ook dat zij de kans zagen om het te bewerkstelligen.
Mm-hmm. Maar zeg je ergens, het is een vrij hartverscheurend beeld. Er ontstaan twee rijen in de supermarkt. Er is weinig eten. Ja. Een korte rij voor Oezbeken. En die lange rij, wie stonden daarin? Jullie dus?
Allemaal die niet Oezbeeks was. Ik spreek dan uit mezelf. Wij waren Joods. Dat konden mensen in Oezbekistan zien. Dat is voor Nederlanders heel moeilijk voor te stellen. Vandaar dat ik ook daar een scène aan gewijd heb. Hoe zie je dat iemand Jood is? En mensen zagen niet enkel dat mensen Jood zijn, maar ze zagen ook als mensen Armeens waren of Georgisch. Dus iedereen die niet Oezbeeks was, die stond in die rij.
Mm-hmm. En dat was reden voor jouw ouders om te zeggen, wij gaan weg?
Ja.
Was jij daarin gekend? Had jij daar een stem in?
Nee, ik had er geen enkele stem in. Toen zij erover begonnen, dacht ik, oh jee, spannend. En toen het eenmaal zover was, toen was ik super blij. Ik was heel naïef. We waren allemaal heel naïef. En voor mij ging ik werkelijk naar de paradijs. Als ik maar weg kon uit waar we zaten. En ik vertelde ook een voorstelling, wij hadden het niet zo breed en ik keek altijd, ik hunkerde naar schoonheid en mooiheid. En in mijn leven miste ik dat enorm. Datgene wat ik dus had in mijn leven, dat was theater. Daar was die schoonheid wel. En ik dacht, zodra wij Oezbekistan verlaten, vinden wij dat land waar alles mooi is en prachtig en vriendelijke mensen. Dat miste ik ook. Ik leed enorm als kind onder beschuldigingen of onder een soort vernederingen van de maatschappij die om me heen stond.
Want waarom zouden ze je vernederen?
Oh, dat hoorde bij de maatschappij. Het was heel makkelijk in Rusland. Als je alleen maar boodschappen ging doen, dan was er een kans voor een verkoopster om jou te wijzen op whatever. Dus het was een machtsspel. En dat was eigenlijk op alle niveaus van sociaal omgang met elkaar, dat je daarin niet herkend voelde.
Jullie gingen weg. Jij ging voor je gevoel op weg naar het beloofde land van theater, schoonheid en de grote liefde. Die eindigde uiteindelijk in Amsterdam. Hoe was die periode tot Amsterdam? Hoe heb je dat beleefd?
Heel zwaar. Ik vertel daar niet per se zo over in de voorstelling. Misschien wel, misschien komt dat wel over. Maar wat ik eigenlijk wilde vertellen, en dat heeft niet per se te maken met reizen, maar het heeft ook te maken met opgroeien. Ik was een klein kind, ik was een jonge tiener. En voor mij betekende het die reis verlies van identiteit. Ik was niemand. Ik werd bevestigd in het feit dat ik niemand was. En ik was heel erg natuurlijk ook op zoek naar mezelf. En het feit dat je zo ontwricht bent en zo echt niet weet waar je bent en waar je naartoe gaat, en het ook niet fijn hebt op reis en in de landen waar we waren, dat erkende alleen maar dat je echt niks en niemand op aarde bent.
Dan zeg je in de voorstelling, ik ben zo moe en kapot van dit reizen. En dat zeg je als je in Nederland aankomt na al die omzwervingen. Hoe kwam je dit land binnen?
Heel positief. Dat is ook het slot van mijn voorstelling. Nederland was als enig land echt vriendelijk, ten eerste. Dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. En ik was die geloof in vriendelijke mensen al kwijt. Ik kreeg ontzettend veel kansen in Nederland. Het feit dat ik dit mag doen, wat ik nu doe, heeft ook te maken met het feit dat het voor mij mogelijk is gemaakt.
Je bent een van de, zeg maar, van de sterren van het UAF, het fonds wat studenten of vluchtelingstudenten het mogelijk maakt om Nederland te studeren. Was je daar snel bij?
Nee, ik deed toelatingsexamen voor het conservatorium. Ik was 17 jaar. Ik was aangenomen en ik had geen idee hoe ik dit ging betalen. En toen heeft de decaan in Enschede op het conservatorium mij voorgesteld om UAF te benaderen.
Enschede was Harp?
Ja.
Later kwam daar nog bij een deetmolens in Duitsland en je hebt in
Lyon. Ja, in Nederland zat ik in Den Haag op het conservatorium voor de zang.
Is zang, is dat er later bijgekomen of is zang uiteindelijk je hoofdvak geworden? Hoe zie je dat in jouw eigen hoofd, die relatie tussen harp en zang?
Ik droomde leven lang van zang, maar ik mocht niet, letterlijk niet. Ik mocht niet dansen, ik mocht niet zingen. Dat vonden mijn ouders heel gevaarlijk of onstabiel en geloofden niet zozeer in mijn capaciteit.
Wist je vroeg dat je een stem had?
Nee, niemand wist dat ik een stem had. Niemand weet dat hij een stem heeft, totdat je het gaat doen.
En je ging het doen?
Ja.
Je studeerde af in Nederland. Kwam er een moment dat je een plek had en dat je dacht van, hier ben ik op mijn plaats, hier hoor ik?
Nou, ik ben wel Nederlands en dat voel ik heel duidelijk. Dat is voor mij heel fijn om te voelen. En ik voel me hier vrij en gelukkig. Dus dat is voor mij heel fijn om te beseffen. Zoektocht naar jezelf, dat is een eeuwige zoektocht bij iedereen. Dus dat voel ik ook heel erg.
Je hebt hele moderne dingen gedaan. Hè? Recent nog de porno-opera, die nog hernomen wordt in het najaar op tournee. Huma de Graaf, die het geluid van de pornofilm vertaalde naar een theaterstuk, waar jij niet in zink, maar harp speelt, volgens mm-hmm. mij. Je hebt veel voor Hollands Diep gedaan, Waterman.
Bos Besiek.
Lege Wieg. Klaagliedjes heb je gedaan. Boris Godunov.
Ja,
en dat is dan weer de klassieke opera die ook hier en daar in jouw parket opduikt. Hè. Je hebt Cherubino gezongen. Die twee uitersten zijn fascinerend, want je doet zowel dat hele klassieke opera-repertoire, maar je doet ook hele moderne dingen, waarbij je nogal over de grenzen van wat ik me je comfortzone voorstel heen stapt.
Ja, vooral de laatste tijd ben ik heel erg nieuwsgierig naar de uitdaging. Dus dat performance-kant boeit me enorm. Dus juist de comfortzone verlaten en dan kijken hoe ver je komt. Ik hou heel erg van ontwikkeling, ik hou heel erg van uitdaging. Dus voor mij is dat, daar ligt voor mij echt wel een soort fascinatie voor. Wat kun je nog meer? Hoe kun je nog nieuw jezelf ontdekken? En als het lukt, dan ben ik ongelooflijk gelukkig. Dat wil niet zeggen dat je dat niet kunt zeggen in een klassiek repertoire, waar ik heel veel ontzag voor heb en enorm veel fascinatie, ook een liefde. Dat komt echt nog uit mijn kindertijd en jeugd in opera en ballettheater. En uitvoeren van een standaard rol is voor mij eigenlijk ook net zo uitdagend. Dus zoeken naar jezelf daarin. En het komt, wij hadden het net ook al over, het komt ook soms van dingen die op je pad komen, wat je kunt doen, wat je mag doen, waar je auditie voor gedaan hebt en je mag het doen. Dat was bij Cherubino en bij Rossini laatst. Maar dat komt ook door de dingen die je zelf zoekt en jezelf gunt. Dus bijvoorbeeld zo'n ballet realist, dat was echt een performance op een gegeven moment. En dingen die ik nog nooit gedaan heb. De weg, dat was zeer uitdagend, want ik schreef zelf. En wij maakten het samen met mijn vriend, Chris Koolmees. Dus het was een hele intieme maakproces, ook hier in de keukentafel waar we nu ook zitten. Met computer, 's avonds, 's ochtends, de hele dag. En dat zijn ook dingen die ik ook nog nooit gedaan heb. En samen doen met je geliefde is ook nog iets heel bijzonders. Bijna zou ik kunnen zeggen naakt. Dus dat zijn dingen die ik mezelf dan gun en waar ik mezelf ook zoek.
Een van de dingen die je in Nederland hebt ontdekt is Chris Koolmees, theatermaker met wie je samen bent. Jullie hebben samengewerkt aan De Weg, waar we het al eerder over hadden. Maar je hebt meer gedaan met z'n tweeën in het theater.
Ja, ik ben heel dankbaar en blij dat Chris in mijn leven is gekomen. Wij hebben elkaar leren kennen bij Pierrot Lunaire. Interactief, dat wil zeggen dat ik scherm kon gebruiken en scherm kon besturen met beweging van mijn lichaam door middel van Kinect. Dat is een software die je skelet herkent en daarmee dus een scherm kan programmeren. En dan zijn we samen op zoek gegaan naar een ander sprookje. Dat was project Les Trois Sirènes. Een ballet realist met drie harpen. Levend animatie met camera, met drie overhead projectoren en een badje, zou ik kunnen zeggen. En dan circus met drie harpen die achteruit loopt. Dus wij ontdekten onszelf vanuit rare figuren die maar steeds naakter en naakter werden. En dan uiteindelijk eerlijk vertelden hoe het zat. En dan tenslotte De Weg. En het wordt steeds persoonlijker. De Weg is een persoonlijke project, die gaat echt over mij. Dat heb ik nog nooit mee mogen maken. En dus voor mij is het ook daarin een soort zoektocht naar persoonlijke ik. Wie ben jij?
En dan kwam je Chris tegen die jou nu helpt om dat te vinden.
Ja, ja.
Dat is toch een beetje een sprookje.
Absoluut, ja.
Ik heb je wel eens zien repeteren en ik zag je heel hard werken. Je bent iemand die niet nonchalant is, volgens mij. Is die gedrevenheid om het heel goed te doen, zelfs als je er nu bij zit, want het is nog vroeg in de ochtend, maar je bent mooi opgemaakt, je hebt prachtige kleren aan in de keuken van je mooie huis hier in Amsterdam. Is die behoefte om het heel goed te doen, laat die zich verklaren door wat er allemaal met je gebeurd is in het leven?
Dat zal wel, ja. Ik voel dat niet persoonlijk, maar ik durf niet te zeggen dat het niet zo is, laten we het zo zeggen. Want ik denk dat ik getekender ben dan ik zelf durf te beseffen. Ja.
Ja, waarin is jouw kunstenaarschap gekleurd door wat je hebt meegemaakt in het leven? Waar blijkt dat vooral uit?
Dat is een hele interessante vraag die je mij stelt. En zelf ben ik eigenlijk nieuwsgierig om bij mezelf nog uit te zoeken hoe dat zit. Dat is voor mij persoonlijk eigenlijk ook een van de uitdagende vraagstukken uit mijn leven. Want ik ben ongetwijfeld zeker dat een van de dingen die mij getekend hebben is discipline. Dus discipline heb ik op school letterlijk geleerd. Als je iets wil kunnen, betekent dat je moet herhalen. Dat heeft ook te maken door het feit dat mij dat geleerd is. En daar ben ik ook blind op gaan vertrouwen. En dat werkt mij ook tegen. Dus het is een pluspunt, maar het is ongetwijfeld een minpunt. In Nederland heb ik geleerd dat kundigheid niet per se afhankelijk is van mate waarin jij dingen herhaalt. Er is een hele andere benadering mogelijk tot verbeteren van je kwaliteit. En ik ben heel vaak bij mezelf op zoek naar hoe kun je een stap maken zonder dus terug te vallen in je oude patronen. Maar juist met alle creativiteit die je in je hebt, zoekt naar nieuwe wegen om iets duidelijker, beter, mooier te kunnen krijgen.
Je eindigt de voorstelling met Non più mesta van Rossini uit La Cenerentola. Als de poester die zingt van, This is my life, maar dan in een versie van twee eeuwen daarvoor. Heb je reden om na al die jaren nu in Nederland Non più mesta ook voor jezelf te zingen?
Ja. Ja, ik ben een heel dromerig en romantisch kind geweest. Dat wel. En dat assenpoestersprookje. Assenpoester is mijn lievelingssprookje. Dat een dream come true. Dat mogelijk is. Dat dat in een flits kan veranderen. Dat zou toch niet waar zijn. En in alle moeilijkste momenten grijp ik naar dat idee. Dat het wel degelijk mogelijk zou kunnen zijn. En eerlijk is eerlijk, in mijn geval is dat echt wel zo gebeurd eigenlijk. Natuurlijk niet zo, het is veel moeilijker, maar als ik het bij elkaar mezelf eerlijk voorleg, dan denk ik, ja, het is echt mogelijk dat je leven in een flits kan veranderen. Je moet het willen.
Heeft Nederland alles al gezien van Ekaterina Leventhal wat erin zit?
Wel, nee, ik heb zelf nog niet van mezelf gezien wat erin zit, denk ik.
Wat komt er nog?
Ik hoop de weg veel vaker te mogen spelen, want ik heb het net uitgebracht. Jij zag een van de eerste voorstellingen. Dus mijn plan is de weg veel vaker te spelen in België en Nederland. Het is Nederlandstalig. We waren net in Oezbekistan. Oezbekistan was ook geïnteresseerd in de weg, maar dan in het Russisch. Dus dat zijn plannen. Dat is de plan.
We hebben in een korte tijd die hele slag gemaakt van die flat in Oezbekistan, waar je met je oma in een kamer leefde, naar dit huis in Amsterdam. Dank je voor de bereidheid om je verhaal te vertellen en iets ons te laten meekijken in wat er allemaal gebeurd is in je leven. Ekaterina Leventhal, dank je wel.
Dank je wel, François.
Dit was een podcast van operamagazine.nl. Al het operanieuws vindt u iedere dag op www.operamagazine.nl.